En dan gaan we door naar agendapunt 6, beeldvorming voorjaarsnota. Voor ligt de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Hilversum. Deze biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Naast de bijstelling op financieel gebied voor 2022 vormt het een startpunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026. En we willen ook hierin dezelfde structuur aanhouden zoals eerder ook bij de jaarrekening, namelijk per portefeuillehouder. Zijn er vragen aan de portefeuille van mevrouw of van wethouder Walters die aan de heer Schepers worden gesteld? Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Van Drogen, PvdA, Democraten Hilversum, SP. Mevrouw Van Drogen, PvdA.
Ja, hartelijk dank, voorzitter. Nou, dan mag ik hem nu officieel stellen. Het grote vraagteken over de inflatie. De consumentenprijsindexatie is genomen van maart 2022. Die is ondertussen al flink opgehoogd. En ook voor de subsidieindexatie maken wij ons zorgen. Bent u van plan om die nog te herijken of te actualiseren richting de begroting? En bent u ook van plan om te kijken voor het lopende jaar wat de inflatie betekent? Dank u wel.
Ja, voorzitter, voor het lopende jaar kunnen we de begroting kunnen we in die zin niet meer aanpassen. We kunnen nog wel begrotingswijzigingen sturen. En daar moeten we gewoon naar bevind van zaken handelen en kijken wat er op ons afkomt en wat nodig is en wat niet. Voor de begroting is het wel relevant. We hebben daar door de stelpost met 6 ton te verhogen hebben we al een klein voorschot genomen op de ontwikkelingen die er zijn. Hè. Bij het opstellen van de stukken waren de cijfers ook nog niet zo dramatisch als ze nu ook weer zijn. Die inflatie die haalt ons bijna elke dag in. Maar we zullen zeker richting de begroting kijken wat we integraal in de hele begroting gaan doen met de inflatiecijfers. De verwachting is dat de inflatie volgend jaar wel weer wat zal dalen. Hè. Die zit nu op boven de 7%. En de verwachtingen zijn wel dat die volgend jaar wel weer wat gaat zakken. De Europese Centrale Bank zal op een gegeven moment zijn rol ook moeten nemen om ervoor te zorgen dat die weer daalt. Nou, dat is allemaal knap ingewikkeld. Maar in Hilversum moeten we er gewoon voor zorgen dat dat op een goede manier in de begroting terechtkomt. En dat komt in allerlei facetten terug. Dat komt in de facetten subsidies terug. We hebben in het coalitieakkoord staan dat we de gemeenteheffingen, de gemeentebelastingen, met de inflatie verhogen. Nou, wat gaan we daarvoor hanteren? We gaan moeten kijken naar wat gaat het effect zijn op de bouwkosten. Wat gaat het effect zijn op het IHP? Je kan het zo gek niet bedenken. Dus ja, we hebben daar nog wel een kluif om richting de begroting mee aan de slag te gaan. Maar dat we daarmee aan de slag moeten, dat is evident.
Ik zie een aanvullende vraag van de heer Deen, D66. En daarna van VVD en daarna van mevrouw Van Drogen.
Dank u wel, voorzitter. Dit gaat inderdaad over de uitgangspunten van de begroting. Bij de prijsindexatie is het uitgangspunt om budgetten voor 2020 niet automatisch te verhogen, maar daar waar knelpunten ontstaan, dat wel te doen. Zijn er al knelpunten in beeld? Waarvan dus het idee is dat dat wel. En hoe verloopt dit proces dan? Is dat richting de begroting? Ik weet het gewoon niet.
Nou, voorzitter, er zijn nog geen hele grote knelpunten in beeld. Om een voorbeeld te geven, we hebben nog geen brandbrief gehad van bijvoorbeeld de exploitant van het zwembad. Die hebben natuurlijk enorm, die zijn zeer gevoelig voor gasprijzen. Nou, ik zwem daar zelf ook met mijn dochter elke week en het badwater is nog steeds warm. De situatie is daar nog niet penibel en we hebben ook nog geen andere hele urgente situaties gezien. Tegelijkertijd is het zo, en dat is ook een beetje een antwoord op, dat heb ik ook tegen mevrouw Van Drogen gezegd. Als het acuut wordt en het wordt penibel voor bepaalde organisaties, gaan we niet op de begroting wachten, maar dan moeten we in 2022 al gaan handelen. Maar er zijn nog geen hele schrijnende situaties als het gaat om sportverenigingen of buurthuizen en dergelijke. Het is natuurlijk wel zo dat er een heleboel Hilversumse inwoners wel hierdoor geraakt worden. En daar hebben we de energietoeslag voor waar we mee bezig zijn.
De heer Westenenk, VVD.
Ja, misschien een vervolgvraag op die 1,6%, want het staat onder het kopje uitgangspunten voor de begroting 23, dus 22 is denk ik nu goed besproken. Maar als we dit vaststellen, dan zeggen we eigenlijk, ja, we gaan de begroting maken met een indexatie van 1,6%, waarvan we allemaal weten dat dat in ieder geval niet klopt. Betekent dat dat u toezegt dat dat met het actuele inflatiepercentage wat voor volgend jaar verwacht wordt gaat doen? Want het staat hier natuurlijk wel gewoon zwart op wit 1,6.
Ja, voorzitter, zoals ik aangaf, was dat zo dat bij het opstellen van de begroting, ja, toen waren we nog, toen waren de cijfers nog iets anders. Maar we zullen een realistische begroting moeten maken en 1,6% is niet wat de inflatie volgend jaar gaat zijn. Dus we zullen een inschatting moeten maken en daar zijn allerlei instanties die ons daarbij kunnen helpen. Het CBS en de Rabobank heeft hele interessante inflatiecijfers. Maar we zullen ons daartoe moeten verhouden en met 1,6% gaan we het natuurlijk niet redden, dat is duidelijk.
Mevrouw Van der Hoogen, PvdA. Aanvullende vraag.
Ja, inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Blij met de antwoorden tot nu toe. U geeft aan dat u inderdaad echt gaat kijken naar het actualiseren, naar de dan huidige situatie richting de begroting. De consumentenprijsindex is natuurlijk een hard percentage waar je ook makkelijk aan kan eiken. Wilt u ook, u geeft aan dat u naar de hele begroting gaat kijken. En we kijken natuurlijk ook met name naar onze eigen kosten en wat het voor ons betekent. Maar bent u ook van plan om dan inderdaad expliciet ook even te kijken naar de indexatie voor de subsidie, voor de subsidies en de gesubsidieerde organisaties?
Ja, voorzitter, dat zullen we zeker doen. We hadden daar nu wat voor gereserveerd, maar het kan best zijn dat dat niet voldoende is. Tegelijkertijd wil ik ook aangeven, en dat maakt het meteen weer ingewikkeld, het is ook niet one size fits all. Het punt met de huidige inflatie is dat de inflatie, het begon heel erg in de energiekosten. De bouwkosten zat eigenlijk al een corona-effect in. Hè. Dat zagen we al oplopen, nog voordat überhaupt de invasie van Oekraïne plaatsvond. Nou, daar zit nu een extra effect in. Nu begint het ook in de voedselprijzen door te sijpelen. Met andere woorden, we moeten ook kijken, daardoor is de inflatie ook niet voor iedereen even groot. En als je een variabel energiecontract hebt als sportvereniging, word je er meer door geraakt dan bijvoorbeeld andere instellingen. Dus we zullen per categorie zo goed mogelijk kijken waar we wat moeten doen.
Ik zag eerst een aanvullende vraag bij mevrouw Redmeijer en daarna bij de heer Streutker.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, in antwoord wat u gaf aan de collega's van de VVD over die 1,6% inflatie. U zegt, ja, we weten dat het niet realistisch is, maar het staat ertussen wel in het document. Stelt u dan voor dat wij moeten gaan amenderen op die 1,6% of gaat u dat nog aanpassen?
Nou, voorzitter, kijk, het staat u altijd vrij om te amenderen. Maar ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, ook dan zal het niet heel makkelijk worden om daar met een gepast inflatiepercentage aan te komen. En die 1,6%, dat gaf ik ook aan, die staat erin. Op een gegeven moment moeten wij dit stuk maken en moeten we de CBS-cijfers gebruiken die op dat moment voorhanden zijn. En daarom is het een lager percentage dan nu in de beeldvorming circuleert. En wat ik aangaf, de inflatie is nu buitengewoon hoog, maar je hebt nu de inflatiecijfers, die zijn van maand tot maand. De verwachting is wel dat de inflatie volgend jaar weer richting een niveau van in ieder geval onder de 5% gaat zakken. Dat is nog steeds een stuk meer. Maar dat die daarna ook weer richting de 2% gaat bewegen. En het lastige is, als je een cijfer voor één jaar hebt, dan heeft het een heleboel impact. Maar we gaan niet 5% gebruiken, bijvoorbeeld ook al is het voor 2023, voor onze grondexploitaties. Want die hebben een veel langere looptijd en dan heeft 5% een veel te groot effect. Dus nogmaals, mijn voorstel zou zijn om dat wij dan een formulering maken die recht doet aan de complexiteit van de inflatie. En als u ermee kan leven dat we daar normaal gesproken is het stuk nadat we het als college hebben vastgesteld van u. Maar als u ermee kan leven dat we op dit punt een wat alternatieve passage aanreiken die recht doet aan deze problematiek, dan sturen we die u gewoon toe.
Dank voor deze toezegging. De heer Streutker, CDA, heeft een aanvullende vraag.
Dit is ook aanvullend. Op zich het punt is inderdaad, denk ik, algemeen wordt er iedereen gedeeld. We hadden ook allemaal hetzelfde punt al opgeschreven. Dus ik zal nu niet meer ingaan op de voorjaarsnota en in de zin van wat u daarin toezegt. Maar het lopende jaar 2022 heeft natuurlijk ook uitdagingen. En in die zin heb ik wel de vraag aan u. Is het mogelijk om inderdaad iets meer zicht al te krijgen op de effecten van het lopende jaar in aanvulling op inderdaad voorjaarsnota 2023?
Nou, voorzitter, dat is best wel lastig om in kaart te brengen. Want we hebben natuurlijk de maatregelen van de energietoeslag. Er zijn best wel veel instanties waar wij bijvoorbeeld subsidie aan verstrekken. Waar we nog geen, die bijvoorbeeld een vast energiecontract hebben, dus waar het nog geen groot probleem is, of die zelf maatregelen nemen om het op te vangen. Maar wat wij sowieso zullen en moeten doen, en het lijkt me niet slim dat we dat hals over kop gaan doen voordat de voorjaarsnota hier ter besluitvorming voor ligt, Maar als wij merken dat we moeten bijsturen, bijvoorbeeld omdat we extra subsidies moeten verlenen om verenigingen boven het hoofd boven water te laten houden, omdat we merken dat onze eigen organisatie extra kosten voor zijn rekening krijgt en dat leidt tot grotere gevolgen voor het lopende jaar 2022, dan zullen we u daar uiteraard gewoon een brief over sturen.
Ik zie nog een aanvullende vraag van de heer Wesseling, VVD.
Ik heb toch nog een verduidelijkende vraag voor de heer Schepers over die passage waar u het net over had in antwoord op mevrouw Ritmeijer. Is het dan een passage die nog in dit stuk komt voordat we het in de raad behandelen?
Voorzitter, dat is correct. We zullen daar een tekst over opnemen hoe we omgaan met de inflatie in de begroting. En dat zal dus niet één vast percentage zijn, maar dat zal in ieder geval aangeven dat we rekening zullen houden met een zo reëel mogelijk inflatiepercentage zoals dat op dit moment bekend is, op het moment dat we de begroting opstellen.
Zou voor onze fractie prima zijn, dank u wel.
Zijn er nog aanvullende vragen? Dan heb ik een nieuwe vraag van de heer Gubbels, Democraten Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Het Parool schreef enkele dagen geleden dat Amsterdamse jongeren tussen de 18 en 28 jaar vanaf volgende maand voorrang krijgen op de jongerenwoningen. Net zoals dat nu al bestaat daarvoor zorg, politie en onderwijspersoneel. De vraag is, is dit een voorbeeld om na te volgen op Hilversums model?
Nou, voorzitter, wat u in het coalitieakkoord in ieder geval heeft kunnen lezen, is dat het specifiek het doel van dit college is om ook te gaan bouwen voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld mensen die hier in Hilversum in het onderwijs werken of mensen die hier in Hilversum in de zorg werken. Want we willen niet dat we in Hilversum in de situatie terechtkomen waar bijvoorbeeld Amsterdam mee te maken heeft, dat basisscholen geen docenten meer kunnen vinden. Niet alleen omdat ze in Amsterdam niet meer kunnen wonen, maar dat ze ook in de omtrek van Amsterdam niet meer kunnen wonen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de zorg. Dus ik wil op voorhand hier niet zo zeggen, we gaan deze specifieke groep jongeren eruit plukken. Ja, er moet ook voor jongeren gebouwd worden. Dat realiseren we ons ook, want die hebben weinig mogelijkheden als ze starten op de woningmarkt. Maar dat we goed moeten kijken voor wie we gaan bouwen en dat we daar scherp in moeten zijn, dat we daar ook keuzes in moeten maken, dat is duidelijk.
Dus een aanvullende vraag van de heer.
Mag ik eerst een aanvullende vraag stellen?
Meestal ga ik. Ik krijg nu het woord voor een aanvullende vraag, meneer Gubbels.
Dank u wel. Mijn vraag was specifiek over de Hilversumse jongeren. En wilt u daarop ingaan?
Nou, voorzitter, daar moeten we goed naar kijken. Er zijn een hoop Hilversumse jongeren die nadat ze jong zijn geweest uitwaaieren en weer terugkomen. Daar moeten we voor zorgen. Dus ik zou daar niet zomaar nu op voorhand al op voor willen sorteren, maar dat een vraagstuk is waar we naar moeten denken als we de woonvisie gaan uitwerken. Dat is wel iets dat we mee zullen nemen.
Als er geen aanvullende vragen zijn, dan heb ik een nieuwe vraag van de heer Meddens, SP.
Ja, voorzitter, ik had mevrouw Walters willen feliciteren met het overnemen van de portefeuille wonen. Maar ik zal dan de heer Schepers daar maar het genoegen mee doen. Wij konden in de jaarstukken lezen dat er vanwege afwezige consulenten geen prestatieafspraken zijn gemaakt met corporaties. Nou weten we allemaal dat daar ook nog andere oorzaken onder liggen. En mijn vraag is, wat is nou uw plan om op een constructieve manier met de corporaties om tafel te gaan om komend jaar wel tot die afspraken te komen?
Ja, voorzitter, het is een uitstekende vraag die de heer Meddens stelt. Het heeft natuurlijk best wel een tijdje geduurd. Het duurt nog steeds voordat er nieuwe prestatieafspraken zijn. In het vorige college was in eerste instantie een grote verhindering om dat op te stellen dat we geen woonvisie hadden. Nou, ik denk dat het traject van de woonvisie een heel goed traject is geweest. Er is een unaniem door de raad vastgestelde woonvisie, wat volgens mij goed aangeeft hoe de hele Hilversumse politiek tegen het woonprobleem aankijkt. En ja, er zijn wat rimpelingen geweest in de gesprekken die we met de corporaties hebben gevoerd. Maar rimpelingen zijn er ook om glad te strijken. En ik denk dat het heel belangrijk is. We hebben nu een nieuw coalitieakkoord met ook duidelijke ambities op het gebied van wonen. Dus we moeten zorgen dat de plooien richting de corporaties snel worden gladgestreken. We hebben een goede woonvisie. En dat we nu als de sodemieter aan de slag gaan om die prestatieafspraken ook daadwerkelijk te maken.
U heeft nog een aanvullende vraag, meneer Meddens.
Ik heb een vervolgvraag op het vlak van wonen.
Ja, dat lijkt me hetzelfde thema.
Ja?
Dus gaat uw gang.
Want inderdaad, het college wil in de komende jaren ook veel sociale huurwoningen gaan bouwen. U heeft aangekondigd dat 1000 van de 3000 woningen die gerealiseerd gaan worden in de categorie betaalbaar zullen vallen. Heeft u nou ook al zicht op welk deel van die in totaal 3000 woningen in de categorie sociale huur zal vallen? Dat is mijn eerste vraag. En daaraan verbonden, is het college ook van plan om geld vrij te maken of zullen de bouwplannen zoals ze er liggen in hun geheel kostendekkend moeten zijn? En de reden dat ik naar de financiële kant van dat verhaal ook vraag is omdat het ook iets zegt over hoe hard die ambities van het college zijn in dit verband.
Ja, voorzitter, om antwoord te geven op de eerste vraag. De sociale woningambities die het college heeft zijn uiteraard alleen maar sociale huurwoningen. Dus 1/3 van 3000 is 1000. Dus die 1000 woningen, dat zijn sociale huurwoningen.
Dus daar zit niet iets in als sociale koop,
nee,
of iets anders geks?
Nee, okay. Nee, sociale huurwoningen. Dan wat betreft, is het college ook bereid de portefeuille daarvoor te trekken? Nou, ik zou willen zeggen, dat doen we eigenlijk intrinsiek beleidsmatig al. We hebben namelijk een grondprijssystematiek in Hilversum, die op het moment dat wij grond verkopen aan een woningbouwcorporatie een significante afslag doet van de marktprijs om juist die sociale woningbouw mogelijk te maken. We hebben die grondprijssystematiek dik een jaar geleden vernieuwd, waarbij we ook wat meer differentiatie hebben tussen grondgebonden woningen en appartementen. Maar dat hebben we in samenspraak met de corporaties gedaan, dus daar zullen we zeker een bijdrage aan gaan doen, absoluut.
Er is nog een aanvullende vraag hierover.
Ja, nou ja, juist vanwege de financiële impact, voorzitter, van deze keuze, vroeg ik me af van ja, gaat dat dan leiden tot een andere invulling van die 2/3 die nog overblijft?
Nou, voorzitter, ik kan daar een mooi voorbeeld van geven, dat is het stationsgebied. Het vorige college had het adagium maar 1/3 sociaal, 50% in de middencategorie, dat staat nog steeds. En voor het stationsgebied hebben we in de nota met de financiële uitwerking van vorig jaar hebben we ook precies dat uitgangspunt gehanteerd. 1/3 sociaal, 50% in de middencategorie, en dat is wel een combinatie van koop en huur, en 17% duur. En dat is ook in de grondexploitaties doorgerekend. En daar houden we ook aan vast. Dus ja, dat betekent dat, hè, en dat zie je ook als je kijkt naar alle Hilversumse gebiedsontwikkeling, dat zie je ook in het NPG. We hebben hoge ambities op het gebied van betaalbaar wonen. Ja, dat kost geld, maar dat hebben we er ook voor over.
Dan zie ik geen aanvullende... Wel een aanvullende vraag. Nou, meneer Deen, hoe kan ik u overslaan? D66.
Geef u het, voorzitter. U keek toevallig net de andere kant op. Dank u wel. Ik had eigenlijk een vraagje over de ambities die er zijn over tijdelijke en flexibele woningen. Er wordt ook in het coalitieakkoord het circusterrein genoemd. Zijn er al concrete plannen, gelet op de grote woningnood, om met dit soort tijdelijke woningen aan de slag te gaan op korte termijn? En wordt daarbij bijvoorbeeld ook aan, bij Vonk staan van die prachtige tiny houses die we allemaal wel eens gezien, wordt daar ook aan gedacht?
Ja, voorzitter, daar wordt absoluut breed aan gedacht. Er zijn een heleboel varianten mogelijk. Het circusterrein is expliciet genoemd en daar is zelfs in de kadernota, als u heeft gezien, ook geld voor vrijgemaakt. Want het punt met het circusterrein is, wil je daar iets neer kunnen zetten, dan moet daar nog wel wat gebeuren. Hè, want er ligt een hoge druk gasleiding, er ligt allemaal rotzooi. Dus daar zijn we, daar gaan we sowieso mee aan de slag, want daar snijdt het mes ook aan twee kanten. Want als het daar opgeruimd is, kunnen we daarna ook echt gaan ontwikkelen na die tijdelijke fase. Voor andere locaties wordt er momenteel gekeken waar we dit soort... want je hebt wel een beetje schaalgrootte nodig. Van 3 tiny houses bij Vonk is leuk. Maar daar gaan we het probleem niet mee oplossen. Dus we hebben ruimtes nodig, we hebben plekken nodig waar we ook daadwerkelijk enige massa, enig volume kunnen neerzetten. En daar wordt momenteel naar gekeken waar we dat kunnen doen. Maar daar zijn we mee bezig, absoluut. Daar hebben mevrouw Van der Linden en mevrouw Redmeijer hebben daar zich hard voor gemaakt. En daar wordt opvolging aan gegeven.
Scheidslijnen vervagen een beetje tussen aanvullende vragen en nieuwe vragen. Want het ging wel over wonen, maar niet over het percentage sociale huur. Dus we gaan naar een nieuwe vraag van de heer Streutker, CDA.
Ja, ik wil even een vraag stellen over met name de bouwleges. Er staat op bladzijde 5 een verhaal waarbij er voortaan uitgegaan wordt over een 5-jaars gemiddelde. En voordelen zijn dat daarbij het effect op de begroting minder fluctueert. Alleen in dezelfde zin wordt ook gezegd dat we daarmee dat deze wijziging tot gevolg heeft een negatief effect van 1 miljoen op de begroting voor de komende jaren. En dat begrijp ik niet helemaal, want als het hetzelfde is, maar dan over 5 jaar gemiddelde, hoe kan het dan uiteindelijk meer zijn?
Nou, voorzitter, waar we met de bouwleges mee te maken hebben, en dat is al iets wat al heel lang speelt, is dat zeker grote bouwprojecten, die hebben nog wel eens de neiging niet precies de planning te volgen die wij ervoor bedacht hadden met z'n allen. En dat geldt voor het zwembad, dat geldt voor het stationsgebied, nou ja, you name it. Philips locatie is daar ook een, ik zou willen zeggen, een voortreffelijk voorbeeld van. Geen mooi voorbeeld, maar wel een voorbeeld dat dat probleem goed illustreert. Op een gegeven moment moet je voor de begroting een jaar kiezen waarin je zegt, nou, we verwachten realistisch dat we het in dit jaar gaan realiseren. Nou, je merkt dat een aantal van die grote projecten in de tijd opgeschoven zijn. En elk jaar geeft dat grote fluctuaties in de begroting en soms ook in de rekening. En waar we nu voor hebben gekozen is eigenlijk te zeggen van, nou, we kijken naar wat is nou realistisch als we kijken naar die grote projecten die op ons afkomen en de stroom die we uit het verleden kunnen, dan gaan we met een voortschrijdend 5-jaars gemiddelde werken. En dan leidt dat tot een wat stabieler bedrag in de begroting. Dat zal altijd leiden tot afwijkingen in de rekening, maar dan heb je in ieder geval een wat betrouwbaarder lijn om op te begroten. Tegelijkertijd, en waar komt dan die afwijking vandaan? Ja, op het moment dat je overgaat op een gemiddelde, dan gaan die spikes van die grote projecten, die hebben effect, want die raak je soms net kwijt of die vallen binnen dat gemiddelde, waardoor dat een effect heeft op de begroting, want je hebt niet het totale bedrag dat je eerst had.
Ja, aanvullend, dat begrijp ik toch niet helemaal goed. Want als je namelijk hetzelfde hebt, maar dan over de tijd zonder spikes, dan zou dat gemiddeld gesproken toch nog steeds hetzelfde moeten zijn. Misschien is dat niet voor nu en is het een te technische vraag, maar dan zou mijn vraag zijn, kunnen we dat nog een keer uitgelegd krijgen?
Ja, voorzitter, volgens mij is het, ik weet niet uit mijn hoofd wat als eerste jaar het eikjaar is gekozen waarin het gemiddelde wordt berekend. Maar op het moment dat je zegt van, nou, we beginnen vanaf 2000, in dit geval 18 te rekenen, dan kan het best wel zijn dat het gemiddelde iets lager of iets hoger is dan wanneer je al die individuele bedragen bij elkaar optelt van die grote projecten. Hè. Met name bij bijvoorbeeld de fietsenkelder van het station, die gaat een jaar naar achter, de Philips locatie en het zwembad, die zijn allemaal een beetje naar achteren geschoven. En dan is het net of het wel of niet in dat gemiddelde valt, of je een voordeel of een nadeel hebt. En dat uiteindelijk zal het altijd bij de rekening zal het zich uitmiddelen, want daar komen de daadwerkelijke bedragen in terecht. Dus dat hangt een beetje van het startjaar af wanneer je gaat rekenen. En ik weet niet uit mijn hoofd met welk jaar we zijn begonnen om te rekenen.
Dank voor uw antwoord. Mochten er nog meer, maar wat technische vragen van aard zijn, verzoek ik u die dan nog schriftelijk aan het college te stellen. Zijn er aanvullende vragen of nieuwe vragen voor de portefeuille van de heer Heek eerst, daarna de heer Streutker en daarna de heer Meddens. De heer Heek.
Dank u wel, voorzitter. Ik was benieuwd, in het coalitieakkoord staat een behoedzaamheidsbuffer opgenomen. Ten eerste was ik benieuwd waarom die in 2023 vastgesteld is op nul. Dus dat die pas vanaf 2024 ingaat. En of die behoedzaamheidsbuffer nog wel behoedzaam genoeg is gezien de onzekere financiële situatie. En gezien ook u heeft gezegd dat het vrij moeilijk is om die accuraat in te schatten.
Ja, voorzitter, de behoedzaamheidsbuffer is voor het eerste jaar op nul gezet. Omdat voor 2023 we de wereld al in ieder geval heel redelijk kennen. En hoe verder je in de tijd bent, hoe onzekerder het financiële plaatje wordt. En hoe lastig het is om in te schatten hoeveel geld we uit Den Haag krijgen, onder andere. Dus daarom is het eerste jaar op nul gesteld. U vraagt, is het genoeg? Dat is lastig om daar een exact antwoord op te geven. Hij loopt op richting 2 miljoen euro, dus dat is in ieder geval wel vrij solide. Daarbij zou ik willen aangeven, we hebben natuurlijk de meicirculaire recent gehad. Daar heeft u een brief over gekregen. En de meicirculaire laat zien dat er voor alle jaren extra ruimte is ontstaan. En dan hangt het er maar net vanaf hoe we dat in gaan vullen met plannen. Maar als we uitgaan van het totaalpakket van de voorjaarsnota die voor ligt en de ambities die nu in het coalitieakkoord zijn, dan hebben we intrinsiek met het plaatje van de meicirculaire een forse additionele behoedzaamheidsbuffer.
Nieuwe vraag van de heer Streutker.
Ja, ik wil nog graag een vraag stellen over het MPG. Er is al even eerder aan gerefereerd bij de jaarrekening. En u is volgens mij ook al een toezegging gedaan dat hij er natuurlijk aankomt en wellicht oktober. Maar mijn vraag is toch eigenlijk van, als ik kijk naar de tekst, bladzijde 22, dan staat er dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij nu al gereed was. En dat hij kort na de zomer gereed zal zijn. En dat wekt toch een indruk dat het eerder is. Dus mijn vraag is tweeledig. Eén, wat is de reden waarom het er nog niet is? En tweeledig, wat is dan, tweede vraag is, wanneer komt hij dan wel?
Ja, voorzitter, de eerste vraag, waarom is hij er nog niet? Want ik had hem ook graag eerder gehad, want een kaderstellend moment als de zomer, de voorjaarsnota is een mooi moment om het hierover te hebben. Maar daar kan ik heel kort en eerlijk over zijn. Dat heeft te maken met capaciteit. Een aantal mensen die hier vorig jaar aan gewerkt heeft onze organisatie verlaten. En ook voor de financials zijn ook niet voor het oprapen op de arbeidsmarkt. Dus we moeten andere mensen hiervoor in gaan zetten. Die zijn de afgelopen tijd druk geweest met de jaarrekening en met de zomernota zelf, met de voorjaarsnota zelf. Dus dat is een capaciteitsissue. Dus ik verwacht hem in het najaar zeker voor de begroting aan u te leveren. Dat is nodig, want die context heeft u denk ik nodig om de begroting in ieder geval goed in te kunnen schatten. Dus die toezegging die doe ik met alle liefde. Maar of dat september of oktober zal zijn, dat durf ik niet te zeggen.
Ik zie geen aanvullende vragen. Dan de heer Meddens, SP, voor een nieuwe vraag.
Ja, over de financiën, voorzitter. Ik kijk even naar mijn technische vragen die ik op mijn telefoontje hier voor me heb. Ik had wat vragen gesteld over een aantal posten die in de voorjaarsnota worden genoemd en waar we dan over beslissen. En dan moet je denken aan een bedrag van 125.000 incidenteel in 2023 voor het parkeerbeleid. Dan staat er op pagina 6 dat er 3,5 FTE bij komt voor onderhoud en beheer. Er zijn zo best wel een aantal posten waar je in normale omstandigheden ook best een briefje aan zou kunnen wijden of een voorstel van hey, dit gaan we doen. Nu gaan we dat hier aftikken. Ik weet niet, heeft u zicht op mijn technische vraag?
Het antwoord van de technische vragen staat al in IBAPS. Heeft u die ook al gezien?
Dat zeker. Antwoord ook. Daarom begin ik erover.
Okay.
Mijn vraag is, vindt u dat dan stuk voor stuk posten die u zo kort kunt bespreken in zo'n voorjaarsnota?
Nou, voorzitter, ik zou bijna willen zeggen bij uitstek. Kijk, de voorjaarsnota is wel het moment waarin we de bundeling van al dit soort kleinere ambities en noodzakelijkheden bij u neer willen leggen. En het zijn ook posten die we niet meteen per definitie dit jaar of nu al willen of kunnen invullen, maar dat willen we volgend jaar doen. Ja, het zou helemaal niet om te ridiculiseren, maar het zou natuurlijk een beetje apart worden als we voor al dit soort losse onderwerpen briefjes aan u moeten sturen, terwijl we juist bij de zomernota deze integrale afweging met elkaar maken. Dus het lijkt me bij uitstek wel het moment om het hierover te hebben, maar misschien begrijp ik u verkeerd.
Nou, misschien ben ik op zoek naar hoe vullen we dat dan in. Of als u zegt ik maak 262.000 euro structureel vrij voor handhaving. Komt daar nog een plan bij? Hoe moet ik dat zien? Of is dit het enige wat we daarover horen?
Voorzitter, in principe is dit het enige wat u daarover hoort. Maar dat verschilt ook op onderdeel. U noemt handhaving. Het college heeft in december vorig jaar het uitvoeringsprogramma handhaving vastgesteld. Daar is ook een briefje over naar u toegegaan. Dus in dat geval is daar duiding en nadere informatie over naar u toegestuurd. En heel veel van de punten en posten die hierin staan, lang niet allemaal, er zitten ook nieuwe elementen in, maar er zijn ook een heleboel elementen waar u van tevoren al bent geïnformeerd dat er iets gaat gebeuren. Bijvoorbeeld dat we een nieuw verkeersprognosemodel gaan maken, hangt ook samen met de mobiliteitsvisie. Dus vaak bent u aanpalend al wel op de hoogte van de ontwikkelingen waar het vandaan komt.
Nou ja, goed, daar was mijn technische vraag ook op gericht van hey, in hoeverre is dit nou allemaal nieuw? Ik vond er best nog wel wat bij zitten wat meer was dan alleen maar kleine dingetjes. Maar ik heb het er nog een keer met u over om daar beter zicht op te krijgen. Ik had nog één andere vraag over de financiën, voorzitter.
Vervolg.
Ja, ik wilde vragen wat de aanvullende vragen zijn, maar die zijn er. Mevrouw Van Drogen, PvdA.
Ja, misschien maar eentje. En ik denk dat die inderdaad aanvullend is, hè, als het gaat om structureel extra kosten voor het aannemen van personeel. We weten dat we met een tekort zitten, dus niet heel raar dat er hier en daar wat gebeurt. Maar we hadden de kosten uit de voorjaarsnota wel bij elkaar opgeteld. En het is wel bij elkaar waarschijnlijk structureel meer dan 1,5, misschien wel 1,6 miljoen euro per jaar. Dus de vraag is dan inderdaad, kan dat ietsje beter verhelderd worden voor de Raad? Hoe zit het dan precies met dat personeelstekort en wat er nodig is en hoe we dat beoordelen bijvoorbeeld? Hè? Dat is voor ons op dit moment niet zo duidelijk. Dus is het mogelijk om daar in de toekomst wel wat meer inzicht op te geven?
Ja, kijk, voorzitter. Wat we hier doen bij de kadernota, kijk, elk jaar komen er dingen op ons af en gaan we herijken van hebben we nog genoeg mensen voor al het beleid dat we hebben, voor alle taken die we moeten doen? En op het moment dat we de voorjaarsnota met elkaar bespreken, is ook het moment om het daar met elkaar over te hebben. En wij proberen in het document zo goed mogelijk te duiden waar we aanvullende mensen voor nodig hebben. Hè. En als u daar twijfels over heeft, dan moet u die nu vooral aan een van ons, zou ik u willen uitnodigen om daar verhelderende vragen over te stellen. Maar de voorjaarsnota is het moment om met elkaar het gesprek te voeren ook over extra personeel dat we nodig hebben. Dus, en als u bij een van die verschillende items denkt van, goh, daar zou ik wat meer over willen weten, dan nodig ik u natuurlijk graag uit om ons daarover te bevragen.
Ja, en dan op de onderwerpen per portefeuillehouder. Ja, dank u wel.
Dan was er nog een nieuwe vraag van de heer Meddens.
Ja, laatste vraag over financiën, voorzitter. En dat gaat over die herverdelingsdiscussie in het gemeentefonds, die ons uiteindelijk dan 3,4 miljoen moet opleveren. En mijn vraag is eigenlijk aan de wethouder, hoe zeker zijn we daar van onze zaak? Want als wij 3,4 miljoen extra krijgen, dan moet dat ergens anders vandaan komen als het een herverdeling is. Dus dan zijn er vast ook nog allerlei tegenstanders die proberen dat proces de andere kant op te beïnvloeden. Is dat allemaal afgetikt? Of?
Ja, voorzitter, de heer Meddens legt de vinger op de zere plek. Er zijn ook gemeenten in Nederland die minder gunstig uit die herverdeling komen, absoluut. En die zijn hier niet blij mee. Maar we hebben heel lang gewacht, want dat die herverdeling eraan komt, dat wisten we al een hele tijd. En we hebben expres heel lang gewacht, want we zagen al een tijdje dat het voor ons de goede kant op zou gaan. Maar we hebben lang gewacht om het op te nemen en ook om het definitief te berekenen. Juist precies vanwege wat u zegt, anders gaan we onszelf rijk rekenen. En dan blijkt het later toch tegen te vallen. Dus dit is pas het moment, en we hebben het hier al, ik denk al een jaar of twee over, dat we hebben gezegd, nou nu weten we het dusdanig zeker. Hè. Het is niet zo dat lobby's van gemeenten die minder krijgen, dat die nu nog wat uit kunnen richten. Dit is wel met een hoge mate van zekerheid en daarom hebben we het ook opgenomen.
Ik zie geen aanvullende vraag. Ik heb een nieuwe vraag van de heer Deen, D66, en daarna van mevrouw Duurlacher, BVNL.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er waren net al wat terechte vragen en ook een goede discussie over de benodigde capaciteit voor de ambities die er zijn. En het is een beetje ingewikkeld, want mevrouw Walters is er nu niet. Maar ik wilde daarna ook wel een vraag stellen. Van ik juich toe dat er uiteindelijk keuzes gemaakt worden, want niet alles zal tegelijk kunnen. Hè? Het is goed om daar focus in aan te brengen. Maar ik had een vraagje over het bruisend hart. Dus misschien komt u er niet uit, waarschijnlijk wel. Hè? Maar, want hoe zit het nu daarmee? Hè? In het coalitieakkoord en de beantwoording van de vragen staat dat er niet direct verder wordt gegaan. Vanwege, onder andere vanwege capaciteit, ook vanwege financiën. Maar in de laatste raadsvergadering gaf de wethouder het beeld dat er eigenlijk wel gewoon wordt doorgegaan. Ietsje kalmer aan. Er wordt een participatieplan gemaakt, er komt nog een hele rits plannen de komende jaar. Ze noemden het ook stiekem een beetje doorwerken. Is dat nou, dat klinkt niet als, wat is het nu, hè? En maken we die keuzes nu?
Nou, voorzitter, voor bruisend hart kan ik misschien wel wat extra duiding geven. Kijk, op de panden rondom het Oosterspoorplein hebben we een voorkeursrecht gevestigd. En dat voorkeursrecht geeft aan dat je binnen 3 jaar met een masterplan moet komen. Dat is nu vastgesteld, dus daar zijn we safe. Maar vervolgens heb je opnieuw een aantal jaren de tijd om een bestemmingsplan te maken. Dus die planvorming die moeten we gewoon wel door laten lopen. Want anders dan lopen we straks het risico dat het voorkeursrecht vervalt en dan zijn we back to square one. Wat we in het coalitieakkoord hebben gezegd is de uitvoering van die plannen, als dat bestemmingsplan klaar is en door de raad is goedgekeurd en onherroepelijk is, Dan zetten we even de rem op de uitvoering. En dat heeft met twee dingen te maken. Dat heeft A te maken met het feit dat we in Hilversum-Oost en aan de andere kant van het station de komende 6-7 jaar al volle bak aan het bouwen zijn. Aan de Korte Noorderweg wordt gebouwd. Het hele stationsgebied gaat op de schop. Er zijn een heleboel andere locaties in 12-21 die op de schop gaan. Maar daarnaast is er ook gewoon een hele harde financiële reden om hier even mee te wachten. We hebben vanavond al vaker gesproken over het NPG. En het NPG van vorig jaar liet gewoon zien dat als we alle plannen die we in Hilversum met elkaar willen realiseren, dan komen we geld tekort. Dus we moeten financieel ook keuzes maken om uiteindelijk alles te kunnen betalen. En daarvoor hebben we gezegd, nou, er speelt al zoveel in Oost. We zetten even een aantal jaren de rem op het moment dat we daadwerkelijk na het bestemmingsplan de schop in de grond doen. Maar met de planvorming gaan we gewoon door.
Ik zie geen aanvullende vragen. Het is sowieso 9:45, dus u heeft zelf met de lengte van uw vragen invloed op hoe lang deze vergadering nog duurt. Tegen niemand in particular. Mevrouw Duurlacher, BVNL, heeft een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een financiële vraag. Het gewijzigde investeringskrediet voor de BES-klok moeten we vanavond gaan vaststellen. Ik heb geen idee wat dat hele investeringskrediet is en ik kan de stukken ook niet vinden. En ik vind het hartstikke leuk dat er een BES-klok is aangeschaft, maar ja, we moeten hem blijkbaar nog betalen. Waar kan ik de stukken vinden?
Ja, voorzitter, de BES-klok. Nou, dan maar even heel kort. De BES-klok is wel uniek, want er ontbreekt in ons prachtige carillon een BES-klok. En dat beperkt de bijaardier buitengewoon in zijn muzikale mogelijkheden. Ik kan het niet anders maken. En daarom, ja, voorzitter. En daarom is vorig jaar bij de programmabegroting al een krediet opgenomen voor de BES-klok. En nu blijkt dat het maken van de klok, hè, dan maak je een offerte en ik kan u verzekeren, we hebben niet buitengewoon veel klokkenmakers in Nederland, dus de marktwerking die is daar wat suboptimaal. En die klok die was duurder dan het bedrag dat we hadden geraamd. En dan is het wel chic dat we van tevoren aan u vragen, mogen we meer krediet hebben voordat het brons in de mal gegoten gaat worden of niet. En daarvoor doen we dit. En ik kan u, aan de ene kant wordt het duurder, aan de andere kant gaat het leiden tot €667 extra kapitaallasten per jaar. Dus dat is in die zin nog te overzien.
Als het nog over het missende of het ontbrekende stukken zijn, die kunt u ook bij de Griffie vragen, ook voorafgaand aan de vergadering. Heeft u nog een aanvullende vraag over de BES of
nee,
de CIS-5 en
heb
de D-klok?
Geen zomaar een vraag over die klok, maar ik zou toch wel willen weten voordat ik vanavond ja of nee zeg, hè, tegen de wethouder van doe maar. Ik zou toch wel willen weten wat dat kost, want die heb ik hier niet.
Ja, die stukken kunt u ook bij de Griffie nog opvragen. Ja, nou ja, ik weet niet of u ze vanavond krijgt. Nou, u kunt vanavond best opvragen.
Voorzitter, in het Ik zorg ervoor dat u daar even informatie over krijgt. Ik dacht dat ze ook in de stukken stonden, maar anders dan zorg ik ervoor. Het krediet was €140.000 en het gaat €32.000 meer kosten. En dat leidt tot €667 additionele kapitaallast. Ik doe het maar gewoon even zo.
De heer Venema, u heeft een aanvullende vraag.
Ik zou graag even van de wethouder willen horen hoe zo'n klok precies klinkt.
Voorzitter, deze klok die is gepositioneerd tussen de B en de C.
Ik kan u ook vragen om, als u dit wil, een ordevoorstel in te dienen tot schorsing. Maar we kunnen ook doorgaan. Zijn er nog nieuwe vragen of een aanvullende vraag? U heeft een aanvullende vraag, meneer Deen? Een nieuwe vraag. Dat
ik heb,
maar ook.
Ik heb geen aanvullende vragen over het klokkenspel. Laat ook maar. Ik had inderdaad een nieuwe vraag. In de uitgangspunten voor de begroting staat dat de parkeertarieven niet verhoogd worden. Is dat een onvermijdelijke financiële ontwikkeling en knelpunt zoals het voorstel staat? Of lees ik het helemaal verkeerd? Is het een intentie om de parkeertarieven hoe dan ook niet te verhogen voor de komende begroting, of moet ik het anders lezen? Hoe moet ik die zin lezen?
Nee, voorzitter, zoals u hem heeft gelezen. Het is gewoon bij de uitgangspunten van de begroting is gewoon als uitgangspunt genomen dat we de parkeertarieven niet gaan verhogen. Nothing more.
Ik zie een vraag aanvullend of nieuw van de heer Bakker, PvdA. Nieuwe vraag?
Een nieuwe vraag,
als het mag ook.
Als het mag. Over de energietoeslag. Voor de energietoeslag staan extra inkomsten ingeboekt. En u gaat ervan uit dat die inkomsten voldoende zullen zijn om dat te doen. Mijn vraag is, wat gaat u doen als de vraag naar die energietoeslag onverhoopt hoger is dan de kosten, de middelen die u gekregen heeft?
Voorzitter?
Ja, heeft u een aanvullende vraag? Of
nee,
moet ik ze aangeven?
Ik heb een vraag, maar wel bij de juiste wethouder.
U heeft hem ook bij de wethouder werk en inkomen? Ja. Dan komt hij daar terug.
Ik vond hem financieel, dus ik dacht, ja. Ik stel hem aan.
Ik heb net in mijn oortje gehoord dat hij terugkomt op een later moment.
Ik vrees dat ik nog meer van deze fouten ga maken, maar dat geeft
niet. Dat geeft helemaal niks. We komen er met elkaar. Als er geen vragen meer zijn aan de, in ieder geval de portefeuille van wethouder Walters, dan gaan we door naar vragen aan wethouder Van Hunnik. Ik zie meneer Westening, VVD, ik zal ook goed naar links kijken. Meneer Nanninga, ChristenUnie, meneer Bakker, PvdA. Dan beginnen we met de heer Westening, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een vraag stellen over het IHP. We hebben vorig jaar over de Paulusschool gesproken. Toen hebben we expres gezegd, we gaan niet een andere in de prijsindexatie hanteren dan we misschien nu wel zouden willen, want dat moeten we integraal in het IHP bekijken. En u schetste mijn verbazing eigenlijk dat bij deze kadernota, of deze voorjaarsnota, wel een aantal hele specifieke dingen over schoolgebouwontwikkeling worden genoemd, maar niets over wat er met het IHP gaat gebeuren. Dus ik ben er gewoon heel benieuwd naar, komt dat wel, hoe gaat u dat in de begroting verwerken?
Voorzitter, het IHP is een enorme operatie. Daar ben ik intussen wel achter. Ik ben 2 weken hier actief en aan het inwerken, maar dit is wel een van de grootste klussen die er liggen. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk omdat het zo divers is en omdat je te maken hebt met verschillende disciplines en verschillende deskundigen. Je hebt te maken met de schoolbesturen, je hebt te maken met mensen van vastgoed hier intern, je hebt te maken met onderwijs en het is ook een financiële aangelegenheid. En bovendien is die ook nog eens hartstikke logistiek. En alles hangt met elkaar samen en we hebben ook nog een arenapark wat ingevuld moet worden waar ook een internationale school moet komen. En als u aan mij vraagt van hoe staat het met het IHP, dan zeg ik ben aan het inventariseren. Ik zie dat er een aantal dingen wel zijn gebeurd. Bijvoorbeeld het dak van de mooie school, de Franciscusschool. Fabricius-school, die is naar voren gehaald. Er zijn nog een paar dingen naar voren geschoven. Dus er is wel het nodige gebeurd. Maar het is nu tijd om te heroriënteren en om te kijken of er een herijking moet komen. Want wat daar ook in meespeelt is dat de kosten zijn toegenomen, de bouwkosten zijn toegenomen, de rente is gestegen, er is gewoon van alles aan de hand. Ik ben eigenlijk vooral bezig om nu te kijken wie gaat dit coördineren aan de ambtelijke kant en hoe krijg ik het zo snel mogelijk in beweging. Want ook de scholen willen natuurlijk met mij in gesprek, dat mag duidelijk zijn.
Ik heb nog een aanvullende vraag.
Ik zie ook aan linkerzijde een aanvullende vraag. De heer Hekspoor eerst, dan de heer Nanninga en dan weer de heer Westening.
Ja, dus ook een aanvullende vraag op het IAP. Want we hadden al technische vragen gesteld over de indexatiepercentage. En die blijkt nu op 4% te zijn voor jaar 2022. Ja, eigenlijk onze vraag is misschien wel aanvullend op ook de eerdere inflatiecorrectie indexatievragen. Van ja, hoe is dat toegekomen tot die indexatiepercentage van 4% en dan misschien daarop aanvullend, hoe realistisch is dat?
Dat vind ik een hele technische vraag. Die ga ik even parkeren. Daar kom ik zo op terug.
Meneer Nanninga, de aanvullende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er staat over die huisvesting ook nog iets over duurzaamheidsscans die uitgevoerd gaat worden. Ik vroeg me af, is er ook geld gereserveerd voor de uitvoering van maatregelen die daaruit voortkomen? Of is dat ook een onderdeel van het IHP?
Duurzaamheidsaspecten zijn wel onderdeel ervan, maar we moeten kijken in hoever we daarin kunnen gaan. Dus dat is ook een kwestie van de herijking.
Aanvullende vraag van de heer Westening.
Ja, misschien ook om het antwoord straks passend te laten zijn. Ik snap dat u de vraag van GroenLinks technisch vindt, maar het gaat mij vooral om het proces. Wat gaan wij nou in de begroting van 2023 meemaken, gegeven het feit dat we nu al weten dat de indexatiepercentage die we nu gehanteerd hebben, vorig jaar toen we het IEP vaststelden, niet toereikend zullen zijn. Dus ik snap dat er een heleboel werk verzet is en daar heb ik ook alle waardering voor. Maar het gaat mij om de financiële impact. Als u daarop terug kan komen op een later moment of nu, dan ben ik daar juist heel benieuwd naar, omdat we nu over de begroting praten.
Ja, ik begrijp uw vraag. U vraagt naar de financiële consequenties van de ontwikkelingen die ook gaande zijn. Ik kan daar op dit moment niet echt concreet over zijn, maar ik kan dat wel worden, want wij gaan in het najaar gaan we die herijking aan u voorleggen. En dan krijgt u meer informatie over, ook over deze zaken.
Ik ga eerst naar de heer Deen. En als u nog een aanvullende vraag heeft, meneer Westening, of een reactie, mag u die geven.
Doet u eerst maar... Ja.
Meneer Westening.
Ja, mijn zorg is een beetje dat als we dat in het najaar krijgen, dan is die begroting al, staat al op papier. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe u dat in de begroting gaat verwerken.
Ik parkeer deze ook even.
Meneer Deen.
Ja, ik had een aanvullende vraag op de duurzaamheidsscans van de heer Nanninga. Dus als de heer Vonk aanvullend heeft op dit onderdeel.
Nou, het gaat ook voor onderwijshuisvesting, maar ik ga u eerst.
Oké, nou dan. Want het verbaast mij. Voorzitter, zou ik. Kan ik? Dank u wel. Dank u wel dus, voorzitter. Het verbaast me niet dat de heer Nanninga een vraag die ik wilde stellen ook al heeft gesteld. Ik had een aanvullende vraag over die duurzaamheidsscans. De wethouder gaf al aan de financiële middelen die worden meegenomen in het IAP. Ik vroeg me af, en misschien is het een technische vraag hoor. Zijn er ook al ervaringen met de eerdere scans die zijn uitgevoerd en heeft dit dan ook tot actie geleid? Oftewel, het is goed dat we een scan doen, want dan hebben we een bepaald beeld. Maar wat zijn de acties daarna? Kunt u daar iets over zeggen? Of is dat een te technische vraag op dit moment?
Nou, wat ik kan zeggen is dat er business cases zijn ontwikkeld door 3 scholen. Maar daar blijkt uit dat de minimale scenario's die in het IAP als uitgangspunt zijn genomen, dat die niet meer haalbaar zijn. Dat zegt nu natuurlijk helemaal niks over die duurzaamheidsscans. Maar het geeft wel aan dat het een kwestie is die opnieuw moet worden bekeken. En dat de elementen van duurzaamheid natuurlijk daar ook een rol bij gaan spelen. Maar concreet om te zeggen van wat heeft het concreet opgeleverd nu al, dat is nog niet eens helder.
Meneer Vonk had een aanvullende vraag.
Ja, dat ging dan over het bewegingsonderwijs. Er gaat een onderzoek plaatsvinden, die gaat 40.000 euro kosten. Om een versnippering van bewegingsonderwijsgelden, om daar zicht op te krijgen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Dan kun je heel veel trefballen verkopen, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets.
Ja, ik zit me even af te vragen of het gaat over de gymnastiekzalen en om die samen te brengen op het Arenapark. Dat is naar mijn idee waar hierop gedoeld wordt.
Oké, dus dat is het antwoord op de vraag van dat gaat echt puur over het Arenapark. Dat staat er namelijk niet bij.
Nee, dat begrijp ik, maar het gaat echt over het bundelen van ruimtes, waardoor meer gemeenschappelijk gebruik gemaakt kan worden van faciliteiten. En die faciliteiten worden allemaal verbeterd en gemoderniseerd. En dat zou dan op het Arenapark kunnen zijn. Dat is in ieder geval nu de gedachte.
Zijn er nog aanvullende vragen? Ik zie mevrouw Redmeijer opeens heel verschrikt naar de knoppen reiken. Zegt
ja,
u het?
Ik probeer het antwoord van de wethouder te begrijpen. En dan moet je je voorstellen dat je woont in de Hilversumse Meent. En dat is een wethouder die zegt dat mijn basisschool dadelijk gaat gymmen op het Arenapark. Nou, dat ziet niet gebeuren. Dus kan ik het beter voor me zien dat bijvoorbeeld samenwerking, dat meerdere scholen van één complex gebruik maken?
Sorry, voorzitter. Ik denk dat ik niet duidelijk was. En ik bedoelde natuurlijk niet dat alle kinderen uit Hilversum op het Arenapark gaan sporten. Er blijven natuurlijk een heleboel sportzalen die helemaal prima zijn. Maar voor een aantal scholen wordt het wel gekoppeld. Wil men in ieder geval, heeft men de intentie om het Arenapark daarvoor te gebruiken. Net als de internationale school die daar komt, die zou dan ook kunnen gaan gymmen. Maar de plannen zijn nog in de planfase.
Oké, ik zie geen aanvullende vraag op dit onderwerp. De heer Nanninga, ChristenUnie, heeft een nieuwe vraag. Had in ieder geval wel zijn vinger opgestoken. Nee, niet meer. Dat geeft helemaal niks. De heer Bakker van PvdA heeft ook geen nieuwe vraag. De heer Vonk van de SP heeft een nieuwe vraag. Daarna de VVD een nieuwe vraag. Stelt u hem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, een onderwerp wat steeds terugkomt. En dat gaat over de ambtelijke capaciteit. Daar gaat u over. We hebben een toezegging gekregen van de burgemeester dat we daar zicht op zouden krijgen. Is het niet gelukt, helaas. Bent u echt bereid om ons een overzicht te gaan geven over de ambtelijke capaciteit? We hebben er al een keer een motie voor ingediend. Die heeft het toen niet gehaald. Maar als je, we horen steeds, er zijn geen mensen voor. Maar dan is het toch wel belangrijk dat wij als raad de prioriteit kunnen stellen van wat doen we wel en wat doen we niet. En wij zouden heel graag, of u daar aan mee wil werken, kunnen wij zicht krijgen op wat is dan die capaciteit? Waar zitten de problemen? Zodat wij straks echt als raad kunnen zeggen, dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Bent u daar bereid toe?
Ik probeer duidelijk te hebben wat u nou precies wil.
Dit roepen wij eigenlijk al heel lang. Er is een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Dat is mijn eerste vraag, ja. Nou, kunnen wij inzicht krijgen? Waar is het gebrek aan? Wat heeft u nodig? Waar wilt u mensen hebben? Hoeveel uren, hoeveel FTE's? Wij willen gewoon een overzicht van, zodat wij als raad kunnen bepalen, dit gaan we wel doen en dit gaan we niet doen. Zodat je moet op een gegeven moment keuzes maken als raad.
Nou, dit lijkt me niet echt iets. Dit lijkt me echt een kwestie van uitvoering, wat bij het college hoort.
Maar dus dit antwoord krijgen we
ik
eigenlijk.
Ik wil u wel vertellen hoe het ermee staat in zijn algemeenheid. Hè, wat voor maatregelen wij nemen. Maar om nou u zo ver gaan te betrekken in de problematiek, als die er al zou zijn op het gebied van arbeidsplaatsen en capaciteit, dat vind ik wel wat ver gaan.
Ja, dat antwoord krijgen wij steeds. Maar hoe kunnen wij als raad keuzes maken als wij niet precies weten hoeveel ambtelijke capaciteit wat kost en waar de problemen zijn? Wij hebben andere prioriteiten dan andere partijen en dat willen we wel goed kunnen afwegen, maar ja, we hebben er al een keer een motie voor ingediend. We hebben een toezegging van de burgemeester dat zou komen. Dat is niet, en dat heeft hij zich voor geëxcuseerd. Dus ik verbaas me een beetje over dit antwoord eigenlijk. Maar misschien kan de burgemeester dat nog even toelichten.
Nou, ik geef de wethouder nog één keer de mogelijkheid tot antwoord geven. En als dat niet meer duidelijk is, dan is daarmee wel klaar.
Ik leg uw vraag uit als bezorgdheid en dat stel ik heel erg op prijs. Maar u heeft ook een college aangesteld en die gaan over dit soort kwesties. Die moeten dit oplossen.
Ik heb een aanvullende vraag van mevrouw Van Drogen, PvdA. En van meneer Deen daarna ook.
Ja, dank u wel, voorzitter. Niet helemaal vervolg, maar wel genoeg gerelateerd dat ik denk het is handiger als ik hem nu stel. We weten vanuit deze voorjaarsnota dat we inderdaad op meerdere onderwerpen de nodige mensen willen gaan aantrekken, dus de capaciteit willen verhogen. Nu weten we natuurlijk dat ook momenteel geld niet per se het enige probleem is op de arbeidsmarkt. En dan spreek ik als een leidinggevende die zelf een paar vacatures een paar maanden open heeft moeten laten staan, omdat ik simpelweg geen mensen kon vinden. Zijn er plannen of weet u al hoe u ermee omgaat als we simpelweg de mensen niet kunnen vinden? Wat betekent dat dan?
Voorzitter, ik heb het net al even aangegeven. Als wij niet mensen kunnen vinden die we in vaste dienst kunnen aannemen, dan zullen we moeten inhuren. Dat is eigenlijk nu de policy.
Maar als ook de inhuur er niet is, en dan spreek ik opnieuw uit ervaring dat het echt heel krap is op extern en interne mensen.
Ja. Nou, die situatie dient zich nog niet aan, dus er kunnen nog steeds wel mensen worden ingehuurd. En zolang dat het geval is, wou ik het hier even bij laten.
Voorzitter, korte vraag?
Nee.
Vervolgvraag?
Nog even niet. Zometeen. Want we hebben eerst een vervolgvraag van de heer Deen. U krijgt daarna het woord. Ik wil wel eventjes een opmerking tussentijds maken. Vanavond gaan we in ieder geval om 12 uur stoppen. We hebben een oordeelsvorming. Als we te lang met beeldvorming doorgaan en we hebben geen ruimte om alle partijen een pitch te laten doen, dan verschuiven we de oordeelsvorming naar morgen. Dus dat is sowieso aan u. Maar dat is even wat het is. Dus denk u ook bij uw vraag na, is hij technisch of beeldvormend? De heer Deen had een aanvullende vraag en daarna de heer Meddens.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder gaf net in haar beantwoording al aan dat ze wel wat meer informatie zou willen geven over de strategie die de gemeente heeft om mensen te binden en te boeien en hoe we zorgen voor voldoende capaciteit nu en op een langere periode. Tenminste, zo heb ik het verhaal in ieder geval gehoord. Ik denk dat het te ver gaat om dat hier in deze vergadering te doen, maar ik zou daar wel iets meer informatie over willen hebben, omdat de beschikbare capaciteit volgens mij wel een van de knoppen is in het knoppenmodel voor de begroting waar aan gedraaid zal gaan worden. Want ja, als we te weinig mensen hebben, kan ook niet alles. Dus misschien kan dat schriftelijk afgedaan worden.
Het is natuurlijk wel zo dat als wij op een gegeven moment ons werk niet meer zouden kunnen doen en niet zouden kunnen waarmaken wat wij hier met elkaar afspreken, dan kom ik natuurlijk bij u terug. Maar in de tussentijd ben ik gewoon hard aan het werken om het op te lossen met de mensen die ervoor zijn. Dus die situatie is nog niet aan de orde. En daar wou ik het echt even bij laten.
Ik heb de heer Meddes toegezegd om een extra vraag
voorzitter, te stellen. Voorzitter, heel kort. Het verschil in beleving is, denk ik, wij hebben net die overhevelingen gezien en gehoord van dit hebben we niet kunnen doen en dat hebben we niet kunnen doen, want er zijn te weinig mensen. Ik vind het geweldig dat u zegt, ik leg me daar niet bij neer, hè, en ik ga er gewoon voor zorgen dat we die mensen krijgen. Maar ik denk dat we met de Raad hier willen weten, wanneer komt nou dat moment dat we met elkaar zeggen van, oké, nu is het toch echt wel krap en moeten we gaan kiezen. En hoe wordt dan de Raad betrokken in die keuze? Want ik ben het helemaal met u eens dat het binden van mensen, het uitbreiden, het zorgen voor de capaciteit, dat is uw taak. Dat wil ik ook helemaal niet bij u weghalen.
Heeft u nog een aanvullend antwoord op het eerdere wat u al gegeven heeft? Ik heb een aanvullende vraag van de heer Gubbels en daarna van mevrouw Redmeijer.
Voorzitter, ik vroeg wanneer komt dat terug?
De wethouder heeft aangegeven geen aanvullende antwoord.
Ja, maar dan zegt de wethouder geen idee. Dat kan toch niet?
Voorzitter, mag ik alsjeblieft even helpen?
U mag te alle tijden helpen. Maar
dat wil ik echt heel graag even kort doen. Want we zitten met een wethouder die niet ons hele verleden kent. Mijn collega's hebben gelijk als ze zeggen, dit is voor ons niet nieuw. Ja, bij de woonvisie hebben wij echt het heel zwaar gehad. Er waren geen ambtenaren. De wethouder had geen enkele ambtenaar om hem te ondersteunen. Dus het probleem is een zorgpunt wat hier wordt gedeeld. Dat is een breed probleem. Ik begrijp dat u zegt, het is nu niet aan de orde. Maar voor ons was het de realiteit afgelopen tijd. Nou zien we in een voorjaarsnota, op een aantal punten zien wij staan, we maken zoveel geld vrij voor capaciteit. Dus die zorg wordt dan door mijn collega's vertaald. Ja, oké, nou hebben we dadelijk budget. Maar kunt u ook zorgen dat we de mensen krijgen, alstublieft. Dat is meer een punt.
Wanneer komt het moment dat we zeggen, dit lukt niet? En wat doen we dan?
Ik wil toch een beetje richting het einde van, of in ieder geval gezien de tijdstip, de orde een beetje bewaren. Ik ga de heer Gubbels het woord geven voor een aanvullende vraag. En mocht u dan een aanvullende vraag erop hebben, mag u hem stellen.
Ja, wethouder, we hebben net uw collega gehoord, en het college spreekt altijd met één mond, dat het MPG niet tot ons kon komen omdat er mensen zijn weggegaan en het tekort is. Dus dat raakt de Raad direct in zijn capaciteit, in zijn mogelijkheden om de kaderstelling te doen. Ziet u dat probleem wel?
Voorzitter, natuurlijk zie ik het probleem van het gebrek aan capaciteit. Ik kom het ook tegen bij mijn IAP, laat ik heel eerlijk zijn. En ik denk dat als ik naar mijn collega's kijk, dat we het allemaal wel tegenkomen. Maar dat wil niet zeggen dat er een situatie is ontstaan waarbij wij, ik zei dat net ook al, waarbij we ons werk niet meer kunnen doen. Want daar komt het dan op neer. En op het moment dat wij ons werk niet meer kunnen doen en in de organisatie de mensen hun werk niet meer kunnen doen, dan kom ik bij u terug. En dat is het moment, want daar vroeg u naar, wanneer het dan serieus is en er aan de bel getrokken wordt. Uiteraard ga ik dat doen. En ik heb ook aan het begin gezegd, ik leg uw opmerking uit als grote zorg. Die zorg heb ik zelf ook. Dus dat betekent dat het ook een hele hoge prioriteit heeft voor mij.
Kan ik daarmee uw vraag als beantwoord beschouwen? In ieder geval, ik heb een antwoord gehoord op uw eerdere vraag.
Het was een antwoord, voorzitter.
Oké, nou, geweldig. Dan zie ik voor een nieuwe vraag de heer Westening van de VVD en daarna mevrouw Van Drogen van PvdA. Ook hoeft ook niet. Oké.
Ik zal het omwille van de tijd kort houden. Ik zag bij het post leerlingenvervoer een stijging van €194.000 staan. En daar werd als verklaring bijgegeven dat is eigenlijk een prijsindexatie van 3,5%. En toen dacht ik, als dat op elkaar deelt, dan geven we dus blijkbaar €5 miljoen uit aan leerlingenvervoer. Dus ik vroeg me af, gaat het nou alleen over indexatie, die €194.000, of gaan we ook iets nieuws doen? Misschien is hij te technisch, dan hoor ik het graag op een andere manier, maar ik was heel benieuwd.
Nou, ik heb er zelf ook over verbaasd. Aangezien ik ook betrokken was in de vorige periode bij het leerlingenvervoer. Ik weet dat de bijdrage is verhoogd, als ik het goed heb. Ik zeg het uit mijn hoofd, dus ik denk dat het niet verstandig is om dit als volledig antwoord te geven. Maar ik heb het ook gezien en ik weet niet precies wat de reden is. Maar ik weet wel dat het een enorm dure vorm van vervoer is. Dus het loopt snel op. Maar ik kom erop terug.
Zijn er andere nieuwe vragen aan wethouder Van Hunnik? Nee, dan wil ik graag mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen aan wethouder Schepers over zijn portefeuille. Oh, mevrouw Van Hunnik.
Ik kan één vraag beantwoorden over de indexatie. Ik begrijp dat via de BDB, en dat zegt u ongetwijfeld alles, bouwindex geïndexeerd wordt op de bouwprojecten in de gemeente. En in de begroting komt een geactualiseerde indexatie op basis van de huidige ontwikkeling naar u toe.
Fijn, dan is er nu gelegenheid tot het stellen van vragen aan de heer wethouder Schepers.